Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Ik heb het goed gedaan, maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd.
Aangename verrassingen zijn er voor Ajax niet zo heel veel geweest dit seizoen. Maar dit was er beslist eentje. Winst tegen het sterke FC Twente. Daar gaf niemand voor aanvang ook maar 1 cent voor. Welkom bij Brani, de Ajax-podcast van het Parool. We gaan het hebben over Ajax Twente natuurlijk. Maar ook over de bestuurscrisis en het volgende hoofdstuk daarin. 3 vertrekkende commissarissen en de betekenis daarvan. Gaan we ook over praten. Ik zit hier in de Johan Cruijffzaal. Aan tafel met Job van Kempen, paroolverslaggever.
Goedemorgen.
Wessel Kroon van Ajax Showtime. Goedemorgen, Wessel.
Goedemorgen.
En ook aangeschoven is natuurlijk Bas Soetenhorst, die voor het Parool diep in de bestuurscrisis van Ajax zit.
Goedemorgen.
Nu klinkt het net alsof jij ook in crisis bent, Bas, maar dat is natuurlijk niet zo, hè?
Nee, maar gisteren appte ik aan een collega van, ja, hier is eigenlijk niet tegen op te schrijven.
Nee, het is nee. Je moet echt aan de bak. En dan ook nog steeds in Brani komen zitten om erover te praten.
Ook het is, dat nog.
Hij is niet te benijden. We gaan het dus hebben over die dingen. En dan ook nog even naar de selectie kijken aan het eind van deze podcast. Laten we met de wedstrijd beginnen. Wessel, ik kwam met een blij hoofd binnenlopen. Waar lag, denk jij nou, de sleutel tot dit toch wel opmerkelijke succes? Succesje.
Nou, de sleutel lag op de plek waar we hem niet vaak hebben gezien. Namelijk dat Van het Schip eens een keer een tactische omzetting deed die werkte. De formatiewijziging in de rust naar de 4-3-3. Ajax kwam gewoon veel meer aan voetbal toe in de tweede helft. En ze wisten vooruit te voetballen ineens. En volgens mij uiteindelijk gewoon een terechte overwinning ook. Twente had er geen antwoord op in de tweede helft.
Nee. Een systeemwissel. Dat deed het hem, Job.
Ik ben ook een beetje geneigd om te zeggen dat het zo'n toeval was. Er zit zo weinig lijn in het spel van Ajax dat het ook een keer de goede kant op kon vallen. En ja. Dat idee had ik een beetje. En ik denk dat er nog wel een beetje wraakgevoelens of revanchegevoelens zaten voor die wedstrijd tegen Feyenoord. En Twente was niet zichzelf.
We mogen niet nog eens nat gaan.
Ik denk dat speelde. En Twente was heel slecht. Of tenminste, die speelden onder hun kunnen eigenlijk.
Ja.
Tegelijkertijd vond ik dat ook knap hoor. Na die wedstrijd van vorige week dat ik denk... Tuurlijk wil je revanche, maar het is ook een enorme mentale tik die je hebt gekregen. Dan vind ik, het mag ook gezegd worden een keer dat het best knap is als je dan zo weet te herstellen tegen een goede tegenstander die week daarna.
Ja, dat is eigenlijk veerkracht in het kwadraat. De veerkracht om na de klassieker, die 6-0, op deze manier op te veren tegen Twente. Maar ook veerkracht binnen de wedstrijd zelf om een voorsprong om te draaien, een achterstand om te draaien. Een 0-1 bij rust, dat heeft Ajax ook niet vaak geflikt dat het dan nog goed kwam. Ajax was toch dit seizoen meer de ploeg die met 1-0 voorkomt en vervolgens naar rust instort.
Ja, of 1-0 achterkwam en dan compleet instort, maar ze stort in ieder geval altijd in.
Ja. Altijd een mindere tweede helft en nu zagen we tot onze grote verbazing een betere tweede helft.
Ja, en zeker tegen clubs uit de top 4 heeft Ajax heel slecht gepresteerd.
Ja.
Ik geloof dat ze tegen PSV een puntje hebben gepakt. En voor de rest hadden ze heel veel verloren tegen PSV, Feyenoord en AZ onderling.
Ja, van de 8 wedstrijden tegen de top 4, PSV, Feyenoord, FC Twente en AZ, was dit de 8e wedstrijd en de eerste die gewonnen werd.
Ja.
En dan volgend seizoen nog 8, ook alle 8 niet gewonnen tegen
ook
die tegenstanders.
Ook alle 8 niet. Ja, ik zou bijna om een minuut stil te gaan vragen. maar
dat doen we dadelijk bij de bestuurscrisis.
In de eerste helft ziet het er gewoon eigenlijk toch vertrouwd niet goed uit. Wessel, Ajax komt niet aan voetballen toe, komt achter. Dat was eigenlijk allemaal een beetje volgens plan, zou je kunnen zeggen. Zoals we dat gewend waren. Wat kun je over die eerste helft zeggen?
Nou, ik vond inderdaad dat ze niet aan voetballen toe kwamen. Maar ik vond het niet eens. In verdedigend opzicht gaven ze in principe ook niet veel weg. Je had natuurlijk vanwege die vijfmansdefensie heb je dan toch een mannetje minder voor de bal als het ware. Waardoor het lastiger was om er voetballend onderuit te komen. Onder de druk van Twente, waar ze natuurlijk ook bekend om staan dat ze daar heel goed in zijn.
Ja.
Maar ze gaven ook echt niet veel weg. Eigenlijk heeft Twente geen kans gehad. Behalve dan de kopbal van Wolfswinkel. Dus ik vond de eerste helft niet goed. Alleen... Ik vond niet eens dat Twente nou echt beter was of zo. En zeker de eerste voor die goal viel volgens mij na een minuut of 25. Ja. Zeker daarvoor vond ik het niet nodig dat er een tegengoal viel.
Ja. Was het iemand zijn schuld, die goal?
Ja, lastig te zeggen. Ik heb een aantal keer teruggekeken. En als je iemand dan zou moeten aanwijzen, dan is het Kaplan die misschien iets beter in zijn rug had kunnen kijken dat Van Wolfswinkel bij hem wegliep. Maar ik denk niet dat je daar iemand echt duidelijk de schuld voor kon geven.
Nee. Dat, laten we dat ook even. Dat hoeft ook niet altijd. Een doelpunt hoeft niet altijd iemand zijn schuld te zijn. Het kan ook gewoon een doelpunt zijn. En in dit geval was het een doelpunt van Ricky van Wolfswinkel. En niet zijn eerste van het seizoen. Na de rust, Job, gaat Ajax ineens een stuk beter spelen. Dan is er één man die eruit springt. Wordt uiteindelijk ook man of the match. Kenneth Taylor.
Ja, die speelde goed. Speelde in de eerste helft ook al goed.
Ja, als een van de weinige voeren. Ja,
Voor Taylor is het een... Die heeft een slecht seizoen gehad. En die is op een gegeven moment ook wel uitgefloten. Maar die heeft de schouders eronder gezet. En die is er wel een beetje bovenuit gekomen.
Ja.
Ik denk dat het voor hem een heel leerzaam seizoen is geweest.
Zoals Daley Blind ooit ook meemaakte. Een beetje dat gevoel.
Ja. Ja.
Bovenuit knokken.
Ja, nou, dat heeft hij gedaan. En hij was gisteren goed. Hij was fanatiek. Hij kon het spel een beetje verdelen. Hij onderscheidde zich heel positief.
Ja, een paar goede passes op Robbie.
Ja.
Die een paar keer echt vrij speelde. Waren er meer Ajax-ieden die jou bevielen?
Gisteren?
Ja.
Moet ik diep nadenken.
Wessel, interrumpeer ook, hè, als je zin hebt.
Ja, ik kan er nog wel twee op noemen.
Robbie?
Ja, Brobby die deed wat hij moest doen, maar ook die was in de eerste helft, vond ik niet geweldig. Komt ook omdat ja, als spits in een vijfmans defensiesysteem is het natuurlijk ook lastig. Dus misschien kon hij daar zelf niet eens heel veel aan doen. Maar ik moest vooral denken aan, in de tweede helft vond ik Hato en Soetalo. Mag ook wel eens gezegd worden bij Soetalo. Hato deed zeer verdienstelijk, vond ik ook als linksback. Alvast zal hij dat zelf natuurlijk niet willen. Dat was een beetje improviseren. Ik denk niet, daar ligt zijn toekomst natuurlijk niet. Maar ik vond Soetalo ook. Volgens mij zag ik de statistieken van hem. Die had van de 79 passes die hij gaf, waren er volgens mij 77 aangekomen. En die gaf niks weg in verdedigend opzicht. En hij leek eindelijk eens een keer niet onder hoogspanning te staan.
Ja,
wat hij zo vaak heeft.
Dat vond ik ook, ja. Dat hij, het lijkt hem goed gedaan te hebben, ja, om even uit beeld te zijn.
Ja, dus die herpakte zich prima. Ja.
Nou, dat biedt wel rempel perspectief. Josip Soetalo, inderdaad, een van de beste. En ik vond ook nog wel Tahirovic weer. Die natuurlijk al een aantal weken, dat stellen we al wat langer vast, dat die ook qua handelingssnelheid gewonnen lijkt te hebben en een beetje zijn plek lijkt te vinden daar op het middenveld. Is er betrekkelijk goed bezig.
Ja, die is wat mij betreft sowieso wel van de bomen voorbij nu. Want ik vond van de bomen gisteren, dat was eigenlijk dan toch wel de grote dissonant als je er eentje moet aanwijzen.
Ja.
Die was in de eerste helft, die kon niks betekenen voor Ajax. En het liep gewoon veel beter ook daar met Tahirovic op het middenveld.
Ja. En ik vond Roelie niet goed.
Nee, hè?
Nee, die was niet lekker. Vooral in meevoetballen niet.
Nee.
Die had een paar keer, dan moest hij van geluk spreken, dat hij geen doelpunt tegenkreeg met uitverdedigen. De tweede helft, zo'n balletje van, weet ik niet, wie was het?
Rots.
Die chipte hem en die bal ging net niet de goal in. En in de eerste helft was hij ook met uitverdedigen matig.
Ja, oh ja, dat was die bal die op het dak van het doel landde. Toen was hij echt compleet uit positie en gleed een beetje uit ook volgens mij.
Ja, klopt.
Ja, ik had een beetje het idee, het was inderdaad puur voetballend. Ik vond qua keeper deed hij niet heel veel verkeerd natuurlijk. Alleen, ik had bijna het idee, vooral in de eerste helft, dat Twente expres, dat Van Wolfswinkel de spits vanaf links expres de hele tijd druk zette. Zodat Roelie naar zijn mindere linkerbeen moest. En daar had hij wel moeite mee, want daar verloor hij inderdaad een aantal keer op gevaarlijke plekken de bal.
Ja, ja. De doelpunten van Ajax, Wessel, kun jij daar eens op ingaan? Daar speelde de VAR ook weer een opvallende rol bij een paar keer. Bij het omdraaien van die 0-1 achterstand. Neem ons eens mee wat er gebeurde.
Nou, die eerste goal van Ajax was ik eigenlijk een beetje verbaasd over hoe makkelijk die ging. Het is een hele prachtige voorzet van Taylor. Verdiende die ook natuurlijk, een assist in zo'n wedstrijd.
Een vrije trap die gegeven werd na een penalty moment.
Ja, dus dat was sowieso al... Ik zat precies op de lijn, zeg maar, van het strafschopgebied. En ik was er heilig van overtuigd dat hij er binnen was, die overtreding. Maar ja, achteraf prima dat hij er niet binnen was.
En het was er heel duidelijk niet binnen, laat dat gezegd zijn.
Klopt. Klopt. Alleen Bobby stond wel zo vrij dat ik echt dacht van, nou, die hoeft niet eens moeite te doen om die bal binnen te koppen ongeveer. Maar het was ook wel eens lekker. Bobby heeft natuurlijk, het gaat niet altijd even makkelijk met koppen. Dus het is ook wel eens lekker dat hij met zijn hoofd een doelpunt wist te maken.
Ja, ja.
Nog steeds geen Bosman, denk ik, hè?
Nee, nu houden zo, hè. Misschien kan hij...
We bedoelden de training van John Bosman.
Precies.
Met koppen, ja. Maar zonder die training lukt het af en toe ook.
Ja, Ja, dit was ook wel een mooie oefenkopbal, zou je kunnen zeggen. Prachtig aangesneden door Kenneth Taylor. Legde hem perfect op het kopje van Brobbie, die inderdaad volledig vrij stond.
Was ook leuk trouwens, als je dat van tevoren ziet, en dat zei Brobbie ook in het interview achteraf, dat was ook helemaal gecommuniceerd. Hè? Brobbie die was naar, want volgens mij stonden Tahirovic en Taylor achter de bal. Toen was Brobbie er naartoe gelopen en die had gezegd dat hij wilde dat Taylor die bal ging nemen, omdat hij exact wist wat er dan ging gebeuren.
Ja. Ja. Ja.
Was wel leuk dat dan die ingestudeerde dingen toch werken.
Was opgetraind. Dat was de 1-1. En vanaf dat moment voelde je Ajax kan deze pot gaan winnen. Ze speelden goed. Eigenlijk, nou ja, in ieder geval beter dan we dit seizoen gemiddeld genomen zo gezien hebben. En dat leidt dan uiteindelijk tot die 2-1, een strafschopgeval. Wat gebeurt daar?
Ja, dom. Ik hoorde niemand in het stadion eigenlijk roepen naar de scheidsrechter om een strafschop.
Nee.
Ik was ook compleet verbaasd toen hij ineens dat VAR-teken deed met zijn handen en naar het scherm ging. Ik had het helemaal niet gezien. En ik zag sommige mensen gisteren zeggen van ja, hij is wel makkelijk gegeven. Maar ik denk vooral, ja, ik vind het gewoon heel dom van Salah Eddin hoe je daar zo dat duel in gaat.
Ja.
Want hij trapt hem naar beneden in principe.
Salah Eddin, wie kent hem niet?
Ja, ik bedoel, uitgerekend hij, hè, als oud Ajax-ziet.
Ja, ja,
maar
ja.
Ik vind het in principe gewoon een 100% strafschop. En vooral heel dom van hem dat hij daar een overtreding maakt.
Ja, Job, 100% strafschop?
Ja, ik vond het ook wel een overtreding, ja.
Ja.
En ik vind het knap dat Bergwijn alle penalties erin schiet. Hij heeft iets dit seizoen nog gemist, volgens mij niet.
Nee, alleen Brobbie uit mijn hoofd heeft er eentje gemist.
Nou, dit is wel knap, moet ik zeggen.
Ja, dat is zeker. Hij deed het rustig, hij keek, volgens mij. Hij koos niet van tevoren al een hoek, maar wachtte wat de keeper deed. Die ging naar rechts, dus voor de kijker links. En Bergwijn schuift hem de andere hoek in. En dat is geen sinecure om deze keeper te passeren, want het is een goeie.
Ja, een goeie lijnkeeper.
Ja. Ja.
Ook daar was het. Het lijken wel allemaal signaaltjes. Hè. Toen hij ging juichen, ging hij naar de F-site en hij deed een zoen naar alle supporters. Dan denk ik, dat lijkt me ook dan toch. Dat heeft dan denk ik te maken met ook wat er met de spelersbus is gebeurd. Dat hij al zei dat allemaal respectvol is gebeurd en prima. Dat hij dat ook een soort van waardeert van de supporters, zoiets. En dat hij dan iets terug wil geven.
Ja. Ja.
Hij is een vader geworden, ook vertelde van het schip.
Ja. Bergwijn.
Ja.
Oké. Okay.
Ik weet niet of het de eerste keer is dat hij vader is geworden, maar...
Nee, niet de eerste keer.
Nee.
Nee?
Maar hij was vader geworden.
Hij heeft een kind. Nou, dan staat het hem ook zeer te prijzen dat hij geen gebaartjes deed met speentjes en wiegen en zo, dat soort dingen. Dat vind ik altijd zo irritant.
Hij stak een duim in zijn mond, zag ik op tv.
Oh, deed hij dat wel?
Ja, volgens mij
dat
wel,
hier, jammer. Oké, okay. Dat heb ik niet gezien. Ik zat aan de overkant, hè. Dus ik heb dat niet meegekregen. Nou goed, Ajax wint die wedstrijd 2-1. De slotfase zien we toch wel weer even waarom het in die slotfases van Ajax zo vaak misgaat, Wessel. Dat er nog in die 5 minuten blessuretijd of wat het was, nog toch zeker een stuk of 6 gevaarlijke Twente aanvallen te noteren vielen.
Ja, zo krijgen ze hem vaak genoeg tegen.
Echt de bevriezing, hè?
Ja, ja, het was echt billig knijpen nog aan het einde met een paar lagen voorzetten. Dat je denkt, ja, als daar iemand wel even op de goede plek staat van Twente, dan schiet je makkelijk binnen.
Ja.
En ik denk dat ik wel inderdaad 4 van die voorzetten heb gezien die echt heel gevaarlijk waren.
Hoe werkt dat psychologisch? Even weer een keertje zo'n soort slotfase overleven.
Nou ja, daar komt natuurlijk ook een beetje mazzel bij kijken in principe. En daar moet ik ook weer zeggen dat ik het heel erg waardeerde dat Kenneth Taylor was in mijn ogen de enige die echt voor iedere meter nog keihard wilde gaan in de slotfase. Dat irriteerde me in de slotfase een beetje. Dat was ik het enige hoor. Maar dat je sommige spelers zag waarvan je dacht van nou, 5 minuten, kom op, even die focus erbij houden.
Ja.
Maar
Job, is dat gebrek aan focus of iets anders?
Nee, ik denk dat Twente gewoon beter ging voetballen. En dat ze de rest van de wedstrijd onder hun kunnen hebben gespeeld. Ze gingen aanzetten en dan zie je dat ze eigenlijk gewoon best wel goed zijn. En Ajax had een beetje mazzel, maar ja, mag een keer.
Ik had ook het idee dat het gewoon de psychologische vicieuze cirkel was. Zo vaak meegemaakt dat nog fout gaat in die slotfase. Dat bij Ajax gewoon keihard de bibbering toeslaat als ze weer een voorsprong van 1 goal door die blessuretijd moeten loodsen. En dat je denkt, ineens gaat dan iedereen bang doen. Iedereen gaat teruglopen, waardoor die voorzetten van Twente, die lage ballen voor de goal langs, ook gegeven kunnen worden. Die mensen worden voortdurend vrijgespeeld, omdat Ajax als een soort verschrompeld hoopje in het eigen strafschopgebied staat te wachten. En dan is het ook gewoon heel belangrijk dat dat kwartje een keer de goede kant opvalt, zodat je daar de volgende keer misschien ietsje minder bang weer voor bent of zo.
Ja.
Dat gevoel speelt ook mee.
Ik moest nog denken aan Jozef Oosting. Die naam is ook wel eens een keer gevallen als mogelijke trainer van Ajax.
Ja.
Ik geloof niet dat hij heel hoog op mijn lijstje staat. Maar net zoals die Knudsen, die naam ook, die hoorde je ook wel eens. Dan moet ik zeggen dat ik Bodø/Glimt beter vond voetballen dan de FC Twente. Dus hij heeft, stel dat Ajax dat overwoog, heeft Jozef Oosting niet echt reclame voor zichzelf gemaakt, volgens mij.
Nee.
Met dit Twente in de arena.
Wel met zijn seizoen, maar niet met het optreden van gisteren.
Ja.
Ja, ja, dat is zeker zo. Zag je trouwens dat Maurie Stijn op de tribune was?
Ja. Ja, sorry, ik zucht erbij. Alleen, ik denk dan, volgens mij is hij niet bij iedere wedstrijd van zijn zoon. En het is zijn vader, hè. Ik snap echt wel dat hij naar die wedstrijden gaat. Maar als jij niet bij iedere wedstrijd bent, kies er dan even een andere uit als je slim bent, lijkt me, dan Ajax uit.
Maar waarom? Wat is het probleem?
Nou ja, ik denk niet dat mensen zitten te wachten op Maurie Stijn. Nee, maar
dan hoeft hij zich er niks aan te trekken. Hij kan toch gewoon naar zijn zoon gaan kijken.
Ja, mooi man. Wessel, een beetje zo. Even een eetlepeltje rancune in Brani. Heerlijk.
Mij maakt het in principe niet
Stijn
uit.
Stijn is niet welkom.
In mijn ogen is hij absoluut welkom. Ja. Alleen voor hemzelf bedoel ik meer. Ik denk dat je er zelf gewoon weer scheve gezichten van gaat krijgen van anderen. Er zijn ongetwijfeld supporters die zich er wel aan ergeren dat hij er dan is.
Ja.
Of die hem, weet ik veel, voor hetzelfde geld loop je over de gang en krijg je toch allemaal opmerkingen naar je hoofd toe vanwege de schade die hij dan aangericht zou hebben.
Ja.
Ja, ik denk dat je er dan slim aan doet om die wedstrijd even te laten gaan.
Hij heeft het niet gedaan.
Nee,
hij was het toch. En ik vond eerlijk gezegd wel grappig om hem daar te zien. En dat Ajax dan even wint. Dat er waren om me heen voor de aftrap best wel veel mensen die het hadden. Van, sowieso gaat Twente weer twee keer scoren. Twee tegendoelpunten zijn 100% verzekerd. En daar zit er natuurlijk zeker eentje bij van Kleine Stijn. En,
ik vroeg me af wat die Kleine Stijn zou doen als hij tegen Ajax zou scoren.
Ja.
Daar was ik wel nieuwsgierig naar geweest. Want hij heeft toen een keer gescoord tegen NAC ook. En zijn vader die is toen bij NAC ook slecht weggegaan. En toen ging hij wat denigerende gebaren maken. Hij stak zijn middelvinger op volgens mij naar de aanhang van NAC. Stijn toen hij gescoord had. Ik weet niet of het in de arena ook gedaan zou hebben.
Ik ben blij dat we er niet achter zijn gekomen.
We zijn er niet achter gekomen. 2-1 voor Ajax. Dat opent perspectieven. Ineens kan Ajax weer na gaan denken over scenario's en een beetje omhoog kijken. Laten we eens even dat doornemen. En dan beginnen we bij de vraag hoe groot de kans eigenlijk nog is dat Ajax nog vierde wordt. Die kans bestaat, mathematisch in elk geval. AZ kan nog ingehaald worden. Maar er moet er wel toch iets tamelijk geks gebeuren. Dan komt het erop neer dat AZ eigenlijk 8 punten moet verliezen in de resterende 4 wedstrijden.
En Ajax alleen maar moet winnen.
En Ajax alles moet winnen, dat sowieso. Maar dan moet AZ niet boven de 4 gewonnen punten uit gaan komen. Dat is natuurlijk nogal wat verlies wat ze dan moeten leiden. Zeker als je naar de programma's kijkt ook. Hoewel dat misschien juist een klein beetje perspectief biedt. Ajax speelt nog de volgende 4 wedstrijden. Excelsior thuis, Volendam uit, Almere City thuis en Vitesse uit. Dat zijn 4 rechterrijtje staartploegen, waarvan er 2 misschien zelfs al gedegradeerd zouden kunnen zijn op het moment dat ze Ajax treffen. Volendam kan geloof ik van Ajax het fatale duwtje krijgen. En tegen de tijd dat Ajax naar Arnhem moet op de laatste speeldag tegen Vitesse zal daar het doek waarschijnlijk zijn gevallen. Dus die 4 overwinningen van Ajax die zijn haalbaar. Dat kunnen we denk ik stellen. Kijken we naar het programma van AZ. Die moeten nog naar NEC uit. Twente thuis. Go Ahead Eagles uit. En FC Utrecht thuis. Aanzienlijk zwaarder dan het programma van Ajax. Maar gaan ze er ook 8 punten bij morsen?
Ik heb gekkere dingen gezien. Ik ben altijd heel optimist met dit soort dingen. En dan moeten mensen me niet verkeerd begrijpen dat ik zeg dat de kans 90% is dat dit wel even lukt. Ik denk dat die kans 10% lager is. Maar ik zeg alleen dat er gekkere dingen zijn gebeurd. Het zou wel kunnen.
Ja.
Want AZ zit momenteel natuurlijk ook gewoon echt in de hoek waar de klappen vallen. Hè? Die hebben 2 zware nederlagen geleden. Tegen Heracles en PSV. Ging natuurlijk allemaal ook weer niet vanzelf tegen RKC, waar ze eerst 2-0 achterkwamen toen met 3-2 wonnen.
Ja.
Nou ja, dan denk ik dat een NEC uit al helemaal een lastige wedstrijd wordt voor hun.
Ja, zeker als ze die eerste verliezen inderdaad tegen NEC uit. Misschien gaat het dan een beetje bibberen daar.
Ja.
Je weet het niet. Ander scenario wat we moeten bespreken.
We moeten even zeggen waarom het belangrijk is. Want de vierde plek geeft rechtstreeks deelname aan de groepsfase van de Europa League.
Europa League.
Als Feyenoord de beker wint.
Juist. Precies, dat is het. Nu kan Ajax ook nog rechtstreeks de groepsfase van de Europa League inrollen als het slechts vijfde wordt. Dat is een wat ingewikkelder scenario, Wessel. En dat we moeten even dat door de intelligentste hier aan tafel laten uitleggen. Dat is Wessel Kroon.
Nou,
Wessel,
ja,
leg even uit.
Voordat ik alle credits opeis, het was een interessant stuk van mijn collega Bart Veenstra.
Thanks Bart.
Die had het allemaal uitgewerkt en... het werkt als volgt. Het gaat dan op basis van de coëfficiëntenlijst. Als Feyenoord de beker wint, want dat moet eerst natuurlijk, zodat de plekken in Nederland simpelweg doorschuiven allemaal eentje.
Ja.
En Aston Villa wordt top 5 in de Premier League en wint de Conference League. Dan hebben zij 2 tickets voor de Europa League. Dan schuift er dus eentje door naar de volgende op de coëfficiëntenlijst. Dat zou Portugal zijn. Dan wint de bekerwinnaar daar, en dat is die finale wordt gespeeld tussen Porto en Sporting Lissabon. De winnaar van die wedstrijd krijgt ook een ticket voor de Europa League, groepsfase.
Ja.
Als Porto die wedstrijd wint, hebben zij dus ook 2 tickets voor de groepsfase Europa League. En dan zou er weer eentje extra doorschuiven naar Nederland.
En dat wordt dan Ajax.
En ik denk dat het wel goed is om even te signaleren dat Wessel dit zonder notitie voor zijn neus allemaal oplepelt, uit zijn hoofd.
Ja, hij heeft het hooguit op de wc een paar keer geoefend.
Nou hopen dat ik geen fout heb gemaakt.
Ja, nee, het klopt volgens mij. Ik heb het hier, ik heb een speakbriefje en volgens mij vertelde hij het precies goed. Dus je bent geslaagd. Maar er moeten een hoop dingen Ajax kant opvallen. Ajax wordt vijfde. Feyenoord moet dan de bekerfinale winnen. Vervolgens moet Aston Villa vijfde worden en de Conference League winnen. En daarna moet FC Porto de bekerfinale verliezen van Sporting Lissabon.
Nee, winnen.
Winnen van Sporting Lissabon.
En ik denk, dat is denk ik ook het meest tricky. Want ik zie Aston Villa echt wel... die staan volgens mij mijlenver voor Manchester United in de Premier League. Dus, en die zie ik echt wel de Conference League winnen. Ik zie Feyenoord ook echt wel de KNVB-beker winnen. Alleen Porto die speelt tegen Sporting Lissabon. En Sporting Lissabon is momenteel koploper in Portugal. Dus dat zie ik als grootste kans wat mis kan gaan dan.
Een reeksje bottlenekjes waarvan die Portugese bekerfinale eigenlijk de nauwste is, zeg maar.
Ja.
Dat is een tricky geval. Maar dat kan dus nog.
Zou er geld op zetten? Zoveel onwaarschijnlijkheden.
Ja, want jij doet dat op de kansberekening methode. Ja, en dan kom je niet zo hoog uit.
Ja, er zijn heel veel aannames en dingen die mis kunnen gaan. Dus ja. Het is leuk om naar te kijken. Maar, en het kan je ook zeker van pas komen. Maar ik denk wel dat de kans niet zo heel groot is als dat het allemaal jouw kant uitvalt. Nee. Maar goed.
Maar het is al leuk dat Ajax hier nu weer aan denken. En dat het
je kan weer ergens op hopen.
Je moet altijd hopen hebben.
Een positief scenariootje. Ja. Wie zal het zeggen? We gaan eventjes Bas Soeterhorst wakker schudden. Die zit hier te dommelen aan tafel. Want als we even naar de tribunes keken bij Ajax FC Twente, zagen we daar een groot aantal spandoeken hangen. Een hele grote, daar stond Alex Kroes op met een soort gespierde spierballenarm ernaast. En er waren ook veel kleinere spandoekjes te zien met onvriendelijke teksten aan het adres van Michael van Praag. Geen onfatsoenlijke teksten voor zover ik heb kunnen zien, maar wel dat hij moet ophoepelen. Daar kwam het een beetje op neer volgens die spandoeken. En dat heeft natuurlijk veel te maken met het nieuws dat voor de wedstrijd bekend werd. Namelijk dat er 3 commissarissen van Ajax zijn opgestapt. Georgette Schlick, Annette Mosman en Kees van Oevelen. Die zijn uit de RVC van Ajax gestapt, hebben hun positie beschikbaar gesteld. En hoe moeten wij dat nou precies duiden, Bas Soeterhorst?
Nou, de avond daarvoor is er ook iets belangrijks gebeurd. Want toen kwam de bestuursraad met een verklaring dat ze willen dat linksom of rechtsom Alex Kroes behouden blijft voor Ajax. En daarmee heeft de bestuursraad positie ingenomen. En wat je zag op de tribune met die spandoeken maakte duidelijk dat de harde kern ook positie heeft genomen. En ik denk dat het goed is om dan ook even te vertellen dat dat geen toeval is. Het is niet zo dat daar wat fanatieke fans bij elkaar hebben gezeten en gedacht, weet je wat we vinden van Praag, een eikel en die moet weg. Hey, dat wordt gewoon achter de schermen geregisseerd. De harde kern is een instrument in dit soort crisis. Historisch gebeurt dat. En Van Praag heeft ook altijd geprobeerd om warme banden te houden met de harde kern. En als het hem zo uitkwam, kon hij die zijn kant op krijgen. En nu krijgt hij een koekje van eigen deeg. En verlangen zij zijn vertrek. Ik denk niet dat het in deze crisis iets zou oplossen om Van Praag te vervangen door iemand anders. Maar ik denk wel dat de uitkomst van wat we nu dit weekend hebben gezien gaat zijn dat Alex Kroes een rentree maakt bij de directie.
Ja, ja. En even kort de voorgeschiedenis hiervan. In eerste instantie liet de bestuursraad alleen maar weten dat ze de RVC vroegen om het besluit over Alex Kroes te heroverwegen.
Maar de heroverwegen, als de bestuursraad je dat vraagt, dat is natuurlijk niet heroverwegen.
Ja,
het is een soort,
precies.
Er ligt een soort geladen pistool op tafel. En we vragen je nog één keer heel goed na te denken om hem toch te behouden. Ik bedoel, zij zijn een enorme machtsfactor.
Ik bedoel maar te zeggen, ze draaien die duimschroef nog een tandje verder aan met hun laatste verzoek. En Michael van Praag, daar weten we van dat hij met een delegatie van de harde kern gesproken heeft. Dat de harde kern toen met een betrekkelijk mild statement kwam, waarin ze eigenlijk aangaven dat ze het ontslag van Alex Kroes min of meer als een niet terugdraaibaar feit accepteerden. Maar dat de RVC wel kritisch naar zichzelf moest kijken. Nou, dat sentiment heeft zich nu toch tegen Van Praag gekeerd. Vrij plotseling. En dat is een gevalletje orchestratie dus.
Ja, en ik denk dat wat een rol speelt is dat er sinds Kroes zijn schorsing begin deze maand meer twijfel is gezaaid over de onvermijdbaarheid van de conclusie dat hij met voorkennis gehandeld heeft.
Ja.
En er zijn meer juristen die nu zeggen, nou, dat is nog maar de vraag. De koers heeft niet bewogen in die periode dat hij die aandelen kocht en dat naar buiten kwam dat hij CEO werd. Daarmee is er ook meer twijfel gekomen over de vraag of het AFM, de beurswaakhond, wel reden ziet om hier een onderzoek te beginnen. Dat maakt de kansen voor Kroes om weer terug te keren groter. Dus ik denk dat ook een rol heeft gespeeld in de steeds duidelijker stellingname van de bestuursraad.
Ja. Ja, dat heb je een beetje voelen ontstaan. Hè? Adviseer jullie allemaal ook zeer om de stukken van Job van Kempen en Bas Soetenhorst bij het Parool over deze kwestie te lezen. Het zijn er nogal wat inmiddels, hè? Dat zei je net al. Behoorlijk. We zullen er een aantal van de belangrijke en meest recente onder de show notes van Brani zetten. Dan kunnen jullie daar aanklikken en teruglezen. Jullie hadden dit weekend een stuk waarin ook weer iemand die we nog niet eerder op het toneel hadden gezien werd opgevoerd. Die ook zei, dit zei eigenlijk, precies wat jij nu aangeeft.
Dat is niet helemaal waar, want we hebben Manuel Lokin, hoogleraar ondernemingsrecht, eerder ook geciteerd. Hij is nu vrij iets uitgesprokener, denk ik, dan eerder over de mogelijkheden om voor Kroes om de AFM-dans te ontspringen.
Ja. Met de vraag die we bij een aantal andere mensen ook al zagen. Valt wat Kroes gedaan heeft aan te merken als handel met voorkennis? En hoe koersgevoelig was het werkelijk? Ja. Dat is de vraag die dan gesteld wordt.
Ja.
En nog even over de hele crisis. Zeg maar, ik denk dat het begonnen is omdat de RVC zelfstandig het besluit genomen heeft om Kroes te schorsen zonder daarbij de bestuursraad te raadplegen. Heel kort, de bestuursraad is de grote aandeelhouder van de NV. De RVC is de controleur van de NV. Maar omdat de bestuursraad zoveel procent van die aandelen heeft, is het de belangrijkste partner, zou je kunnen zeggen. Of de grootste machtsfactor binnen de NV. En de RVC heeft bij het ontslag van Kroes de bestuursraad links laten liggen. De bestuursraad is van mening, en ik denk in mijn ogen terecht, dat de snelste manier voor Ajax om er bovenop te komen is een goede transferzomer draaien. Voor een goede transferzomer, hè, een goede trainer het verbeteren en versterken van de selectie. Daarvoor heb je iemand nodig met voetbalexpertise. Kroes heeft die. Dus je moet proberen om het voetbal leidend te laten zijn. Je moet kijken wat er goed is voor Ajax. En dat is het aanblijven van Kroes in de ogen van de bestuursraad. Met goede argumenten in mijn ogen.
Ja.
En de RVC heeft vanaf het begin toch op het punt gestaan om Kroes buiten te werken. En het verwijt dat de bestuursraad de RVC maakt is dat zij niet goed genoeg hebben overwogen wat er zou kunnen gebeuren om Kroes te behouden. Het is veel te stellig en veel te rigide en te gehaast geweest wat zij gedaan hebben toen vermeende handel met voorkennis aan het licht kwam.
Ja, ik vind wel dat Kroes wel de RVC een stok heeft gegeven om mee te slaan. He, dus je kan best wel een case maken waarbij je twijfel zaait over de geschiktheid van Kroes. Anderzijds, als ik zie dat Feyenoord al bezig is met selectie van volgend seizoen, dan begint de tijd enorm te dringen. En Ajax heeft nu alweer een paar weken verspeeld met de schoonmaak van de selectie die noodzakelijk is.
Ja.
En verder verlies van tijd is killing. En de snelste route naar het binnenhalen van expertise om die transferwindow goed te gaan doen. Ja, die route loopt wel via Alex Kroes.
Ja, je moet de mensen die Kroes nu steunen, dus die zich sterk maken voor zijn terugkeer, die moeten er wel van overtuigd zijn dat er niet nog meer lijken uit de kast vallen. Want wat Kroes gedaan heeft in zijn periode bij AZ en bij Go Ahead, om ook Ajax aandelen te kopen daar. Ja, dat is niet fijn. Dat is niet lekker. Je moet, als er dan nog kwalijke zaken gebeurd zijn, dan kun je ze meteen beter vertellen. Want als ze de komende transferzomer aan het licht komen, ja, dan wordt zijn geloofwaardigheid verder.
Je mag ook aannemen dat ze hem dat in een stevig gesprek zullen mededelen.
Dat denk ik
we
wel.
We moeten geen slimme, snelle jongens cowboy gedrag meer hebben nu. Je bent directeur van een beursgenoteerd bedrijf.
Ja.
Dus dit soort fratsen moet nu wel uit zijn.
Ja.
Dat zal hem duidelijk te kennen worden gegeven. We kunnen dus eigenlijk dat die geluiden van misschien is dit wel geen handel met voorkennis, misschien valt dit wel niet aan te merken als koersgevoelige informatie. Die geluiden waren er al snel na het besluit van de RVC, maar je zou wel kunnen zeggen dat die aan momentum hebben gewonnen in de weken daarna. Eigenlijk meer deskundigen spraken zich daar in die richting uit. Dan werpt dat een beetje de vraag op. Het opstappen van deze drie commissarissen, zou dat ook niet een soort strategische vlucht vooruit kunnen zijn van de RVC? Om eigenlijk de bestuursraad maar iets te schenken en daarmee hopelijk milder te stemmen. Dat het eigenlijk een zoenoffer is.
Nou, tot op zekere hoogte is dat wel zo, denk ik. En het zijn drie mensen die een rol hadden in de periode Mislintat. Je stipt er aan het begin al even aan dat alle bestuurlijke slachtoffers die er gevallen zijn, waar we misschien even stilte voor in acht moeten nemen. Want het bestuurlijk bloedbad wat die periode Mislintat aanricht, is echt ongekend.
Ja.
En daar horen deze drie ook bij. Josette Sliek is wel, die heeft met die transferzaken weinig bemoeienis gehad, want zij is aangesteld vanwege haar kennis van marketing en het neerzetten van merk Ajax. Dus ook een prettige sparringpartner van Menno Gele in de directie. Maar zij speelt wel een belangrijke rol bij de sollicitatieprocedure met Alex Kroes. En heeft daar samen met toenmalig president-commissaris Pierre Erik gaan nagelaten om door te vragen op die aandelenhandel.
Ja.
Maar ik denk toch dat de periode Mislintat vooral maakte dat de positie van deze drie op termijn toch al niet houdbaar was.
Nee.
En die periode Mislintat, die ligt ook ten grondslag aan de wens van de bestuursraad om Kroes aan te stellen. Omdat niet alleen de periode Mislintat, slechte transferzomer, geen goede trainer, geen goede spelers. Die transferzomer daarvoor onder leiding van Huntelaar en Hamstra was het ook al een slechte transferzomer. Dus de bestuursraad die denkt, we moeten het komende zomer anders doen. Dus Kroes.
Ja, ja. Ja, wat gaat er nu gebeuren eigenlijk, Job? Wat gaat de RVC doen nu deze posities vakant zijn geworden?
Zij moeten zelf nieuwe leden voordragen. De bestuursraad mag dat niet doen, maar die moeten wel geïnformeerd worden, want die moeten uiteindelijk instemming geven. Dus dat gebeurt eigenlijk altijd op voorhand. Dus die worden gezocht nou. En ja, de grote vraag is wat met name Van Praag gaat doen. Of die gaat luisteren naar de bestuursraad en toch probeert om de weg voor Kroes weer te heropenen. Ja. Of dat hij zijn hakken in het zand zet.
Ja, wat verwacht jij? Dat is natuurlijk volkomen speculatief. Ja,
dan moet ik een inschatting maken van het karakter van Michael van Praag. Ik denk dat hij heel graag wil aanblijven. En ik denk dat hij...
Dan moet hij wel een rare draai gaan maken. Hè? Want hij was heel stellig.
Ja, ik denk dat hij de termen voortschrijdend inzichten misschien gaat in de mond gaat nemen.
Ja. Ja.
Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Dat hij... daar zit weinig anders op voor hem. Om dat te gaan doen. En ik denk ook dat het niet lang meer kan wachten. Je kan niet zeggen, ja, 21 mei is de vergadering van aandeelhouders. Dus we horen tegen die tijd wel. Dat kan natuurlijk niet, want ze moeten razendsnel aan de slag op de transfermarkt.
Ja.
Dus het zal heel snel moeten gebeuren.
Dat is anderhalve maand wachten nog. Dat kan niet. Dat heeft Ajax geen tijd voor. Er is wel op 25 april een avond waarbij Michael van Praag en de RVC voor de leden zullen verschijnen. Maar dat is meer om de temperatuur te meten eigenlijk. Hè. Dat gaat veel zeggen over de omvang van de weerstand tegen Van Praag. En die zal daar...
Ja, maar volgens mij is al duidelijk dat die omvang erg groot is.
Ja, ja. En hij wilde volgens mij ook de leden inlichten over de situatie met Kroes. Maar ik denk dat de leden heel graag willen spreken over de periode Muslintat. En wat daar nou precies gebeurd is. En waarom de communicatie van Ajax daarover zo sumier is geweest. Het is ik denk dat KPMG een vrij omvangrijk rapport gemaakt heeft. En in... anderhalf A4'tje met tamelijk veel algemeenheden. Zegt Ajax iets over die periode die zeg maar toch heel slecht is geweest. Ik sprak iemand die zei, ja, het is eigenlijk ongelooflijk. Kroes heeft voor 170.000 of 180.000 euro heeft hij aandelen gekocht en wordt een enorm nummer van gemaakt. En er is een transferzomer geweest waarin 110 miljoen euro is uitgegeven. Wat een enorme impact heeft op de financiële situatie van Ajax. En ja, dat wordt onder het tapijt geschoven.
Ja.
Ik denk dat gevoel binnen de vereniging best wel groot is.
Ja, en dat de RVC zo stellig is over Alex Kroes en over dat KPMG-rapport zo zwijgt eigenlijk.
Inderdaad.
Dat is een merkwaardige toestand. Bas, kun jij ons... nog iets vertellen over wat een RVC eigenlijk precies is. Want dat is de belangrijke vraag. Welke mensen gaan daarin verschijnen? Dat kunnen niet alleen maar Ajax voetbalmensen zijn.
Nee, en kijk, dat Annette Mosman en Suzette Sliek waren ook mensen van buiten Ajax. En dat is bewust zo gedaan, omdat je niet vriendjes... In de RVC mag benoemen. Die mensen die vriendjes zijn van de directie. De RVC controleert de directie. Dat maakte de positie van Kees van Oevelen, die nu ook is opgestapt en die net als Kroes jeugdspeler was van Ajax, ook erg ingewikkeld. Omdat Van Oevelen een vriend is van Alex Kroes. En toen Kroes werd geschorst, kwam naar buiten dat Van Oevelen zich daarvan had onthouden vanwege zijn relatie met Kroes. Maar daarmee erkende hij eigenlijk dat hij een onmogelijke positie had in de RVC. En was de vraag van waarom zit hij daar nog? Nou, dat punt is nu opgelost. Maar het maakt het wel ingewikkeld om straks weer nieuwe mensen te benoemen. Want die mogen niet allemaal vrienden van elkaar zijn en vriendjes met Kroes. Dus je kan niet eeuwig in de vereniging zelf vissen. En dan heb ik het nog niet gehad over het aspect dat je volgens de wet ook vrouwen moet benoemen in de RVC. Dus die moeten er ook weer komen. Daar schijn je je wel aan te kunnen onttrekken tijdelijk. Als je echt kunt aantonen dat je even zo omhoog zit dat het niet anders kan. Maar dat is maar tijdelijk. Dus je moet wel op zoek ook naar mensen die onafhankelijk zijn. Geen banden hebben met mensen in de directie. En bij voorkeur wil je ook nog dat ze een bepaalde expertise met zich meebrengen. Zoals Mosman veel weet van financiën. En Sliek noemde ik al, die zat met merkenrecht. Van Oevelen is notaris, dacht ik. Dus die mensen brengen allemaal know-how mee.
Ja.
Dus het is nog niet zo makkelijk om die vakante posities nu even op te vullen.
Ja, en zeker niet vanuit de onderbuik van de supporter die daar zoveel mogelijk Ajax-zieden wil zien. Er moeten juist buitenstaanders in een toezichthoudend orgaan als de Raad van Commissarissen zitten. Ja. Dus bereid je daarop voor, Ajax-zieden.
Ja, en de wens van de bestuursraad is ook nog om twee mensen in de RVC te krijgen die verstand hebben van de voetbalmarkt. Hè, dus omdat dat eigenlijk gewoon de belangrijkste functie binnen Ajax is. En als je die mensen niet hebt die weten hoe de voetbalmarkt functioneert, dan kun je daar enorme wrange vruchten van plukken, zoals de afgelopen twee transferzomers is gebleken. En om die functie te verzwaren willen ze niet één, maar twee voetbalcommissarissen.
Ja.
Dat lijkt me best een slimme zet.
Ja.
Als je kijkt naar de afgelopen twee, wat Job zegt, de afgelopen twee transferzomers.
Ja.
Ja, het was te kwetsbaar, want de problemen die werden echt groot toen Danny Blind wegviel uit de RFC. En daar hebben ze eindeloos mee gestruggeld vervolgens. Dus inderdaad, zou een goede zijn om daar twee mensen neer te zetten, zodat je niet afhankelijk bent van één iemand.
Ati Koster heeft daar natuurlijk als vervanger van Danny Blind een tijd gezeten op die stoel.
Maar je moet marktkennis hebben.
Ja.
Je moet in principe weten of je ongeveer de juiste prijzen betaalt. Je moet weten hoe je transfers voorbereidt. Dat is hele specifieke kennis.
En hoe je ze controleert.
En hoe je ze controleert.
Aan de achterkant kijken van wat daar gebeurt.
Maar goed, als je terugkijkt nog op Kroes, lijkt het me vooral belangrijk dat je gewoon... Kijk, tuurlijk, je kan je afvragen of hij inderdaad geschikt is na een fout die je zo hebt gemaakt. Maar het is gewoon ongelooflijk belangrijk dat het schip wat Ajax heet momenteel een kapitein krijgt. Want dit werkt door, ik had er een tweetje aan gewijd een tijdje geleden, dit werkt door een hele organisatie. Weet je, zonder algemeen directeur wordt het zoeken naar een trainer wordt lastiger. En dan is de kans op nog zo'n kansloos seizoen alleen maar groter. Je moet gewoon iemand hebben die de touwtjes in handen heeft. En het schip kan besturen. Want nu gaat echt niemand instappen bij Ajax. Tenzij je een Ajax-hart hebt en de club echt wil helpen als een John van het schip. Ja. Maar andere trainers gaan hier niet hun handen aan.
Ja, de vraag is ook een beetje, wat had Kroes al lopen? Welke lijntjes had hij al geopend? En wat kan hij gaan doen als hij terugkeert? Een laatste punt wat ik even op wilde werpen. Gisteravond verschenen de berichten in de media dat Ajax een gesprek heeft gehad met Ziggo, de hoofdsponsor. En dat Ajax daarin gekapitteld is door Ziggo. Die hun onvrede hebben uitgesproken over eigenlijk het gedrag van Ajax. De moraliteit van Ajax van de afgelopen twee jaar. En dat het verlengen van het hoofdsponsorschap op de tocht zou kunnen gaan zetten. Zulke overwegingen spelen natuurlijk ook mee. Hè?
Ja, klopt. En als je Kroes opnieuw aanstelt, heeft hij een bezoeld imago. En dat zou voor Ziggo, of Liberty Global is het volgens mij, zou dat een reden kunnen zijn om het contract niet te verlengen. Aan de andere kant denk ik dat die sponsoren die willen graag met Ajax gelieerd worden, omdat het doorgaans een positief voetbalmerk is. Dus hoe sneller je je voetbal weer goed en op orde krijgt, dan denk ik dat de kans het grootste is om dan ook weer een nieuwe sponsor te vinden. Maar dat Ajax in morele zin de afgelopen twee, drie jaar scheve schaatsen gereden heeft, ja, dat lijkt me duidelijk.
Ja.
En dan denk ik dat, maar dit is mijn persoonlijke mening, dat het gedrag van Overmars is op mijn morele spectrum, als dat van belang is, vind ik nog iets erger dan wat Kroes in de schoen is geschoven.
Zeker.
Ja. Maar je zou het ook om kunnen draaien. Je zou misschien wil Ziggo inderdaad niet dat Ajax doorgaat met Kroes vanwege die moraliteit. Maar aan de andere kant wil Ziggo, wat Job net ook zegt, zo snel mogelijk denk ik weer geassocieerd worden met een goed lopende voetbalorganisatie. En wat dat betreft is de snelste weg daar naartoe misschien weer juist door Kroes te behouden. Dus ik denk dat twee kanten op kan gaan.
Ja, en ik bedoel, dan gaat het om de financiële situatie. Maar de belangrijkste variabele voor het financiële resultaat van Ajax is de kwaliteit van het voetbal. Dus volgens mij moet je daar altijd naar terug. Dat moet altijd leidend zijn. En dan komen sponsoren en die volgen daarop, in mijn ogen.
Ja, zie daar denk ik even in vogelvlucht het standpunt van de bestuursraad. Zoals die dat zoals die dat zien. We ronden dit af, jongens. Dankjewel voor het praten over de bestuurscrisis van Ajax. Laten we heel even een minuutje extra nemen om nog even te eindigen met voetbal. Er stond een heel leuk stuk dit weekend in het Parool van Job van Kempen, waarin hij even de hele Ajax-selectie doornam en min of meer een inventarisatie probeerde te maken van wie kunnen er blijven, wie moeten er weg en hoe gaat dat eruit zien deze zomer. We zullen een link naar dat artikel in de show notes van Brani opnemen. Dan kun je doorklikken. Job, zeg daar nog heel even iets over. Want je hebt echt met een rode pen zo zitten puzzelen.
Ik heb naar die spelers gekeken. Ik heb die natuurlijk heel veel aan het werk gezien in de stadions. En ja, volgens mij, je kunt best wel de balans opmaken. Sommige spelers zijn een twijfelgeval. Maar ik denk niet dat ik hele gekke dingen zeg als ik denk dat Gaston Avila en Borna Sosa en Anton Gai en wie hebben we nog meer?
Jakov Medić,
dat die gaan vertrekken. Er zijn wel een paar interessante gevallen. Want wat gaat bijvoorbeeld... ik ben erg gecharmeerd van Linsson bijvoorbeeld. Ik denk dat dat echt een goede middenvelder is waar hij mee verder wil.
Valt de laatste weken iets terug, maar absoluut potentie voor als bouwsteen.
Henderson heb je ook nog. Ja, ik vraag me ook wel eens af of die niet al te zeer geschrokken is van de situatie bij Ajax. Zeker die bestuurlijke romslomp met Kroes. Stel dat Kroes niet terug zou komen en degene die hem mede heeft overgehaald om hier naartoe te komen, die verdwijnt, dan weet ik niet of die denkt van ja, wat doe ik hier nog? Maar ook, ik ben ook wel benieuwd of die Bergwijn, of die blijft. Want ik heb de indruk dat die, ik weet niet of hij een speler is die zich nog zelf heel erg pijn kan doen, zeg maar. Of die, als je hem ziet voetballen, zit er heel veel in, zie je, maar er komt eigenlijk weinig uit.
Ja.
En misschien dat hij denkt, nou, het is wel mooi geweest, ik ga nog een lucratieve transfer maken.
Zijn twee contractjaren Ajax tot nu toe hebben opgeleverd, is in elk geval te weinig. Het is te mager.
Ja, het waren fantastische eerste 2-3 maanden. Toen veranderde alles wat hij deed in goud. En daarna is het minder geworden.
Ja. Maar ik denk ook van het financieel oogpunt zijn dat transfers van het Ajax-perspectief. Wil je dat soort spelers prima lozen? Ik bedoel, het werkt tot nu toe niet briljant met Bergwijn. En als je simpelweg kijkt naar de spelers die geld opleveren, nou, dan staat Bergwijn zeker in dat lijstje. En ook onder andere bijvoorbeeld Chuba Akpom en Carlos Forbes, als je die aan Engelse clubs verkoopt vanwege de homegrown regels die ze daar hebben. Daar hoef je niet eens, zeker op Akpom, hoef je echt geen verlies te maken, denk ik.
Nee. Dat zijn opties voor de verkoop.
Ja, Forbes heeft het wel heel slecht gedaan, denk ik. Die heeft inderdaad, als je geen verlies op hem maakt, is dat vanwege zijn dubbele paspoort. Hij heeft volgens mij ook nog een Portugees paspoort.
Ja.
Maar qua voetbal heeft hij heel weinig laten zien.
Nee, maar zelfs daar kan je vanwege zijn, omdat hij in Engeland is opgeleid, kan je daar denk ik een aanzienlijk bedrag voor terugkrijgen van een Engels club.
Ja.
Ik hoorde een soort grap over Forbes. De vraag was, op welk merk voetbalschoenen speelt hij? Nou, het antwoord is dan, hij speelt niet op voetbalschoenen, hij speelt op spikes. Hij kan eigenlijk alleen maar hard rennen. Het is een beetje een lullige grap is het, maar het zegt misschien iets over zijn tegenvallende seizoen.
Ja. Ja, het heeft het niet gebracht wat gehoopt werd. Je stipt ook nog even twee mensen aan in je artikel, een beetje zijdelings, namelijk de verhuurden.
Ja.
Iemand als Mika Tatsen, maar ook iemand als Chico Conceição.
Ja.
Dat zijn toch leuke voetballers. Mika Tatsen doet het goed bij Mets.
Ja, die heeft 9 keer gescoord, geloof ik, in de Ligue 1.
Ja.
Ja, en ja. Dit stuk was voor de krant van zaterdag en dat is dan vrijdagmiddag af. Vrijdagavond scoorde hij nog 2 keer. Dus er staan 7 goals op papier. En online kun je het snel aanpassen. Maar die gaat goed. Ja, ik denk alleen dat hij zijn buik vol heeft van Ajax. En dat denk ik bij Conceição ook. En het is jammer, want ik vond het een leuke buitenspeler. En bovendien, Bergwijn is rechtsbuiten. En die kan wel een concurrent gebruiken. Want Ajax moet gewoon nog een rechtsbuiten hebben. En bovendien gaat, Berghuis moet ik zeggen.
Ja.
Berghuis gaat ook zijn laatste contractjaar in. Dus die zou nog terug kunnen keren. En er is een regeling volgens mij dat hij een x-aantal keer zoveel minuten moet maken. Wessel vertelde me net voor de uitzending dat hij nog 5 keer 45 minuten moet maken.
En misschien een keer minder zelfs nu hoor.
Maar ik denk niet dat, volgens mij moet hij daar niet op inzetten. Wat in mijn ogen jammer is, want ik vond het een aardige buitenspeler.
Maar ja. 10 miljoen is wel een hoop geld. Want dat krijgt Ajax dan voor. Met die verplichte optie tot de koop van Porto. Dat is wel een hoop geld in de situatie waarin Ajax nu zit. En je moet niet vergeten. Jorge Sanchez die daar zit. Die heeft volgens mij al dat minimaal aantal minuten wedstrijden gehaald. Waardoor die naar Porto moet. En dat is ook een verplichte optie tot de koop van 4 miljoen euro. Nou, 4 miljoen euro voor Jorge Sanchez is... Volgens mij was Ajax al bereid om hem voor 2,5 te verkopen aan Club America afgelopen winter.
Ja.
Dus 4 miljoen voor Sanchez, dat vind ik een uitstekende deal.
Nou, en met die spoken uit het verleden, Conceição, Mikau Tadsen, Jorge Sanchez, sluiten wij deze brani af. Ik ga jullie danken voor jullie komst naar de Johan Cruijffzaal. Dankjewel Job van Kempen. Dankjewel Bas Soetenhorst. En dankjewel Wessel Kroon.
Ja, bedankt.
Eindelijk weer eens een lekkere overwinning van Ajax te bespreken. En een bestuurscrisis waarin... weer veel nieuws te melden viel. Ajax gaat de laatste 4 wedstrijden van het seizoen in. En we blijven daar natuurlijk over praten. En ook over wat er op de Burelen allemaal gebeurt. Dank je voor het luisteren voor deze week. Tot de volgende. Dit was Brani.
Hallo, ik ben Camilla Leupen, hoofdredacteur van Het Parool. Heb je genoten van deze podcast? Dan vind je onze artikelen misschien ook interessant. Een abonnement heb je al voor een paar euro per week. Je kan het ook eerst een paar weken proberen. Ga naar parool.nl/podcastactie voor een actuele aanbieding. Dag!